Gemeente, wij vinden in het boek Nehemia dat bouwlieden bezig zijn om de muren van Jeruzalem te herbouwen. En dan zien we op een gegeven moment in dat boek dat die bouwlieden in de ene hand een troffel hadden en in de andere hand een zwaard. Die troffel, hè, die was nodig om de muren mee op te bouwen, om opbouwwerk mee te doen. En dat zwaard was een wapen om zich te verdedigen tegen de vijanden die erop afkwamen. Nou, daaraan moest ik denken in zondag 24. In zondag 23, die prachtige zondag alweer even geleden, hebben we gezien dat het ging over het kerndogma van de reformatie, de rechtvaardiging van de goddelozen. Dat is de troffel, daar was de onderwijzer bezig om opbouwwerk te verrichten, om ons de leer van Gods genade uit te leggen. Maar in zondag 24 zien we het zwaard. Daar zien we dat de onderwijzer bezig is om allerlei dwalingen, allerlei tegenwerpingen die tegen de leer van de reformatie opkwamen, om die als het ware neer te sabelen. Als u zo even meekijkt, dan ziet u drie keer het woordje niet in vraag 62, in vraag 63, in vraag 64. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God zijn? 63. Verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit leven wil belonen. En 64, maar maak deze leer dan niet zorgeloze, goddeloze mensen. De leer van de rechtvaardiging van de goddeloze, door het geloof alleen, sola fide, dat is altijd bestreden. En nou zien we in zondag 24, dat de tegenwerpingen tegen die leer, als het ware aangepakt worden. De godsdienstige mens heeft tegenwerpingen. Hoe zit het dan met mijn goede werken? Zelfs de Bijbel kan gebruikt worden, maar goede werken wil God toch belonen. Dus, je moest het ook doen. En ook uit de praktijk van het leven. Ja, maar als die leer nou uit genade, door het geloof alleen, word je dan niet zorgeloos en goddeloos? Nou, laten we daar eens naar gaan kijken. Ik zet boven de preek, zondag 24 gaat over onze goede werken. Onze goede werken. En dan letten we in drie gedachten op die drie vragen en antwoorden, die drie tegenwerpingen. Eerst is vraag 62, zijn ze niet genoeg? Tweede is vraag 63, worden ze niet gewaardeerd? En de derde tegenwerping, de derde gedachte is vraag 64, maakt het niet goddeloos? Onze goede werken. Eerste gedachte is, zijn ze niet genoeg? Er staat in vraag 62, waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid of een stuk daarvan zijn? Tweede gedachte, vraag 63, worden ze niet gewaardeerd? Hoe verdienen onze goede werken dan niet? En vraag 64, derde gedachte, maakt het niet goddeloos? Maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Goed, dat zijn de verdelingen. Laten we eerst gaan kijken naar de eerste tegenwerping, de eerste gedachte. Vraag 62. Maar waarom? Daar begint het al mee. Hier is een mens aan het woord. God zegt ja en wij zeggen maar. God zegt daarom en wij zeggen waarom? Dat is de taal van het ongeloof, hè? Dat ja, maar. We zeggen niet botweg nee, maar we zeggen ja, maar. En dat is toch de taal van het ongeloof aan het woord van God. Wat is nou de plaats van onze goede werken? Is het nou geloof of goede werken? Of is het geloof en goede werken? In het Oude Testament, gemeente, wordt gesproken dat je geen stof mocht hebben. Dat bestond uit tweeërlei, dat je geen kleed mocht hebben, dat bestond uit tweeërlei stof. Dat was een wet van God in Deuteronomium. De Joden, de Israëlieten mochten geen kleed aan met tweeërlei stof. Geen wol en geen linnen tegelijk. Niet en wol en linnen. Of dit of dat. Nou, zo zou ik dat eens geestelijk kunnen toepassen op deze zondag. Het is of Christus een hele zaligmaker, of het is jij die het moet doen. Maar niet een beetje hij en een beetje jij. Niet en. We hebben geen halve zaligmaker, hij doet wat en ik doe wat, maar het is of. Je ziet dat dat een worsteling geweest is in de hele kerkgeschiedenis. Wat is nou die plaats van goede werken? Ik denk in de tijd van de Heer Jezus aan de Farizeeërs. Paulus was een zeer serieuze man. Een jonge man, een grote ijveraar naar de wet, keurig, net, onberispelijk, zelfs naar de strengste sekte van die van de Farizeeën. Hij nam het dus uitermate serieus met de wet van God. Al had je bewijzen van spreken, even een nadenker, al had je bewijzen van spreken aan Paulus gevraagd, waaruit kent gij uw ellende? Dan had Paulus zeker niet gezegd wat de catechisme zegt uit de wet Gods. Want hij was naar de wet onberispelijk staat. Hij hield die wet. En toch toen het licht van de hemel viel in zijn ziel. Toen zag hij dat al zijn gerechtigheden, zijn ijver, zijn studie, zijn Torah-studie blinkende zonden waren een wegwerpelijk kleed. Je ziet het in de brieven van Paulus telkens terugkomen dat gemeenten geneigd waren om niet het geloof alleen, maar ook een beetje besnijdenis. En ook een beetje je houden aan de feesten en de sabbatdagen. En ook een beetje je houden aan geloof plus. En dat bestrijdt Paulus in zijn brieven. Nou, de tijd van de reformatie was dat ook een punt. Rome die zei van ja, goede werken moet er ook doen. Om je schat te vergaderen in de hemel. En ook nu is dat zo. Ik probeer het onderwerp een beetje dichterbij te halen. Ook nu is dat nog steeds zo. Ik denk, als je kijkt naar het kerkelijk veld, je hebt links buiten moderne, vrijzinnige gemeenten binnen de PKN, waar je zo vaak hoort van ja, je moet je houden aan de wet, en dan bedoelen ze de tweede tafel van de wet. Als je nou maar goed bent voor de naaste, en je leeft goed en je doet goed, dan gaat het goed en dan komt het ook goed. Maar ook rechts binnen op het kerkelijk veld, ook daarin zie je mensen die heel serieus zijn en waar ik een sympathie voor heb. He, die proberen netjes te leven, die elke dag hun gebedje doen en die zondagmorgen maar ook vanavond in de kerk zitten en die de Bijbel lezen en het dagboekje erbij. Vind ik heel goed. En die zaterdagavond niet om 11 uur gaan stappen naar uitgaansgelegenheden en zondags om 4:30 terugkomen. Die netjes leven. Die het geloof hebben van een rijke jongeling. Een oudste zoon, een oudste dochter, net oppassend. Ik teken ervoor, ik zal het je wel vertellen, ik teken ervoor. En toch, Heer Jezus zei tegen die rijke jongeling, tegen die oudste zonen en die nette, oppassende, kerkelijk meelevende jeugd. Heer Jezus zegt tegen, nou ontbreek je nog één ding. Je kan een verloren zoon in huis hebben, dat is heel wat hoor. Lig je over wakker, we moeten van die jongen toch terechtkomen, zijn gedoopte voorhoofd. Maar je kan ook een oudste zoon, een oudste dochter in huis hebben, kan ik ook wel wakker leren. Nou, ik heb er niks op aan te merken, maar één ding ontbreekt en dat is dat ze nog niet verzoend zijn met God. En dan zegt die rijke jongen, ja maar ik ga eens tellen, als het nou gaat over die wet, ja dan kom ik er ook wel een eind. Ik heb nooit gestolen, ik heb nooit gelogen, ik heb nooit echtbreuk gepleegd, ik heb nooit gedood, ik doe niemand tekort, ik eer mijn vader en mijn moeder, echt. En ik vast 2 keer per week en ik geef ook nog wat van mijn zakcentjes, nou ik heb al een 8. Ik heb geen 10, ik had niet volmaakt, maar ik heb al een 8. Dat is dus een voldoende. En dan zegt de Heer, 1 ding om, al je goede werken, kom je niet in de hemel. Het is geen ladder om uiteindelijk op te klimmen, zodat je een streepje voor krijgt bij God. Zodat je een plusje krijgt, een aantekening. Nee. Mijn zonden houden me niet uit de hemel, maar mijn goede werken brengen me er ook niet in. Met al dat presteren, dat zal God niet waarderen. Dat zal God niet waarderen. Nou, dat is nou de vraag waar het om gaat. Maar waarom kunnen onze goede werken dan niet een gerechtigheid voor God? Nou, dat snap ik, nee. Maar dan ook geen stukje daarvan zijn. Dan een klein beetje. Je moet er ook een beetje je best doen om in de hemel te komen. Dan moet je toch zelf ook wat voor doen? Hoort u het u zelf zeggen? Ik begrijp heus wel dat de Heer Jezus aan het kruis gestorven is. Hij heeft met eeuwig gesproken de kilo's aangebracht. Maar een klein onsje van mij hoort er ook bij. Ik kan best wel begrijpen dat hij de kleding der gerechtigheid, de mantel van het heil heeft gemaakt. Maar een klein draadje van mij moet er ook bij. En dan zit je onder de wet. Dat wilde nou juist onze onderwijzende reformatoren en de Bijbel trouwens ook onderuit halen. Nee, geen stukje, geen peperkorreltje. Niks, geen draadje, geen onsje. De Heere slaat dat als het ware allemaal uit onze handen. En dat steekt, want we zijn toch mensen die doenerig zijn. Doe het zelf eens. Het is heel moeilijk gemeend, ik weet niet of je dat herkent. Ik probeer maar op die kansel dat onderwerp maar zo dicht mogelijk bij u te brengen. Hè? Dat je voelt van, hé, volgens mij gaat het over mij vanavond. Ik weet niet of je dat herkent, maar het is uitermate moeilijk om van je boezemzonde los te komen. Je boezemzonde, u weet heel goed wat dat is. Wat nou juist jouw zwakte is om daarvan los te komen. Maar weet je wat nog veel moeilijker is? Om van je goede werken los te komen. Het is treffend, jongens, mijn kinderen, toen Adam en Eva in de zonde waren gevallen. Wat was het eerste wat ze gingen doen? Het eerste wat Adam en Eva gingen doen toen ze in de zonde waren gevallen was werken. Allebei gingen de handen uit de mouwen en ze pakten een paar vijgenboombladeren en gingen daar schotten van maken om zich te bedekken voor God. Zie ik er nou goed uit, Heere God? Nee, God, kijk er dwars doorheen. Vooral als het gaat over de zekerheid van het geloof, hè. Ik weet niet of je dat herkent, ouderen, maar weet je het nou zeker dat je straks naar de hemel gaat? Weet je nou zeker dat straks die poort achter je dicht gaat en niet voor je neus dicht gaat? Hoe kan je dat nou zeker weten, dominee? Stel je voor dat je dat nou zeker zou kunnen weten door van hier, vanaf de Maranatha-kerk hier aan de Heerlevliet, te kruipen naar het Feyenoordstadion. Zou u gaan kruipen? Als je wist, daarna weet ik het zeker dat ik in de hemel kwam. Nou, dan zou je er nog wat voor kunnen doen, hè? Dan hou ik er misschien kapotte knieën aan over, maar ik weet wel zeker, nou kom ik in de hemel. Daar heb je er toch wel voor gedaan. En dat bestrijdt het woord van God helemaal. Je zit nog in het werkverbond. Met een mens zit het zo vreemd in elkaar, hè, toen Adam en Eva in het paradijs, toen ze het konden doen door gehoorzaam te blijven, deden ze het niet. En nou kunnen we het niet meer doen en we hoeven het ook niet meer te doen. En dan zitten we allemaal nog in dat werkhuis. Een stukje daarvan dan. Kunnen we er niet een stukje van die gerechtigheid aanbrengen? Nee, gemeente, dat kan niet. Want is het antwoord daarom dat de gerechtigheid die voor God gericht bestaan kan, gans volkomen, absoluut perfect moet zijn. En dan de wet van God in alle stukken in overeenstemming moet zijn. En dat kan niet, want zelfs onze beste werken, zegt het antwoord, in dit leven, onze beste werken zijn onvolkomen, imperfect, onvolmaakt en met zonde bevlekt. Dus als u het wilt doen, dan moet je het helemaal goed doen. Een 10, geen 8, maar een 10. En dat lukt u niet. En vervloekt ben je dan als je niet blijft in alles wat in de wet staat. Wij kunnen het niet meer doen. Ook al zou je het zo graag willen doen zelf. Dus niet een deel, groot deel voor de Heer Jezus, een klein deel voor mij. Maar, het mag ook niet. Het is zo beledigend voor de Heer Jezus. Alsof hij toen hij riep, het is alles, alles volbracht. Alsof dat dan toch niet genoeg is. Heer, u hebt dat wel geroepen, maar misschien moet het dan toch nog wat van mij bij. Wat is dat grieven, beledigend voor Jezus. Ik ga het nog proberen wat duidelijker te zeggen. Kijk, zolang je meent dat je toch iets zelf moet doen, dan word je of een streber of een tobber. Of je wordt een streber dat je zegt van, nou, ik probeer zo goed mogelijk voor God te leven. Nou, zo iemand zou ik zo in de kerkraad willen. Die ervoor gaat, 100%. Een streber. En jij doet je best en jij bent er en jij organiseert en jij kent je verantwoordelijkheid voor de Maranatha-kerk. En jij zet je in, maar een heleboel doen dat niet. En dan word je ongemerkt, word je al een beetje hoogmoedig, hè? Want ik vorder al aardig, maar de rest, ja, de meesten willen dat niet, maar ik wel. Dan sluipt de hoogmoed er alweer in. U doet zoveel, jij bent zo druk bezig. Streber. Of je wordt een tobber. Die zit er vanavond ook. Een tobber. Dat je zegt van ja, ik zou eigenlijk meer moeten bidden. Ik zou eigenlijk meer moeten Bijbel lezen. Ik zou eigenlijk toch ook meer stille tijd moeten houden. Maar ja, ik ben een jonge moeder en het lukt me niet. En dan zit je maar te tobben van ja. Geen zekerheid. Geen rust. Geen vrede. En weet je wat nou de overeenkomst is tussen die streber en die tobber? Allebei letten ze niet op de Heer Jezus, maar letten ze op zichzelf. En de een die denkt het gaat aardig en de ander denkt ja, het lukt me nooit. Ik weet niet hoe jouw geloofsleven is, goede vrienden. Maar als in jouw geloofsleven dat werkwoord moeten nog zo centraal staat, dan ben je een fariseer. Dan weet je nog niet wat genade is, moeten. Vroeger zei ze dat, ja, maar een mens moet bekeerd worden. En een mens die zou eerst toch zijn zonde moeten leren, hoor dat woordje moeten leren kennen. En een mens die zal toch eerst moeten. Dat is de wet. Maar nu, beste mensen, of ik moet me vergissen, maar nu is dat in onze tijd, in onze kring, in onze kerk ook zo. Ik kom nog veel te veel mensen tegen die zeggen, ja, we moeten eigenlijk wat gaan betekenen voor de buurt hier, hè. We moeten evangeliseren in Rotterdam. En we moeten groeien in ons geloof, hè. En we moeten opgebouwd worden. En we moeten eigenlijk meer uitstralen. En ze allemaal moeten. Het is de wet. Mens moet zoveel. En ik denk dat de leer van de reformatie wil zeggen. Geen moeten. Niet jij moet het doen. God heeft het gedaan. Niet ik moet. Maar God doet. Niet doen. Maar gedaan. Niet werken. Al is het voor de kerk. Maar geloof alleen. Niet ik. Maar hij. Niet de wet. Maar Gods genade. Dat is het. In het Oude Testament zie je dat er één dag is. Dat is de grote verzoendag. De grote verzoendag. En dan zegt de Heere God, en dan moet iedereen al je vaatdoeken, je theedoeken, je handdoeken, je strijkbout, je sleutels, je borstels, je hamer, je gereedschap, alles moet je neerleggen. Alles neerleggen. En dan mag je niks doen. En dan vroeg de Heere aan zijn volk, nou mogen jullie absoluut niks doen. Nou wil ik maar één ding, dat jullie op de grote verzoendag, dat jullie met aandacht geconcentreerd kijken naar wat die ene man gaat doen, die hoge priester. Die hoge priester ging op grote verzoendag verzoening bewerkstelligen. En die man was de enige die werkte op grote verzoendag. Hij deed het alleen en hij deed het helemaal. En God zei zelfs, als jullie het wagen om zelf één vinger uit te steken, worden jullie gedood. Zo hoog nam God het op. Er was er maar één die deed. Mijn God, ik zal u even geloven omdat u het hebt gedaan en ik ook een beetje. Nee, omdat gij het hebt gedaan. Ik geloof dat Kolbrugge dat bedoelde toen hij zei, er is geen vrolijker leven. Geen vrolijker leven om van het werkhuis terecht te komen in het armenhuis. Gods armenhuis. Als een bedelaar die niets meer hoeft te doen. Die alles zonder geld ontvangt. Van een ander. Niet uit de werk, omdat niemand roemen. Die roemt, die roemen in de Heer. Nou, dat is het antwoord, denk ik, antwoord 62. Ik leg nog even de vinger op dat wat er staat. Dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen zonder vlek zijn. Gemeente, dat is praktijk. Ik weet niet hoe u dat ervaren, dat onze niet alleen onze goede werken. Je hebt goede werken, en je hebt betere werken, en je hebt je allerbeste werken. Als ik dat op mezelf toepas, als ik nou die stapels preken eens bekijk, dan pak ik de beste preek die ik ooit, ja, wat is nou de beste preek? Nou, laat maar zitten. Maar die pak ik eruit, waarvan ik denk dat is de beste. En dan zegt de Heer, die is onvolkomen besmet, met zonde bevlekt. Dat is heel wat hoor. Je denkt nou dat is hem. Besmet. Daar zit nog veel te veel hoogmoed in denk ik. Of veel te veel te verstandelijk. Ik denk aan mijn mentor vroeger. Meneer Oorschot in Dordrecht. Die zei, toen ik begon, toen dacht ik echt als kandidaat, serieus, nou, die preken die ik hou, 95% is van de Heilige Geest en 5% van mezelf. Hij zegt, nou denk ik, nou is het andersom. Nou is 95% van die eigenwijze oorschot, of die eigenwijze wat kan, en 5% is van de Geest. Maar die 5% die zegent God. En zo is het. Als het gaat over je gebed, hè, je meest intensieve gebeden, je beste werken. Nou, als je bidt, dan doe je toch een goed werk. Je beste werken. Maar zelfs in mijn gebeden, dan moet ik eerlijk zeggen, als ik bid, ik word zo gauw afgeleid. Ik word zo gauw afgeleid. Als ik bid, dan zit ik soms met mijn gedachten heel ergens aan. Of ik ben zo moe, dan zit ik te brabbelen en dan lig je op je knieën en dan... Oh ja, dat is waar, ik was aan het bidden. Erg eigenlijk. Ja, met zonde bevlekt. He, of ja, je bent bezig voor hem in zijn dienst. En er komt toch weer eerzucht om de hoek kijken. Of je verslapt erin, je begint heel enthousiast. En na verloop van tijd leer je nou aan me zitten, ik heb er geen zin meer in. Anderen haken ook af, ik ook. Onze beste werken. Zelfs mijn oprechtheid. Ik lees in de Bijbel van Petrus. Was hij al lang bekeerd, had hij de Heilige Geest ontvangen. En dan lezen we in de Galatenbrief dat Petrus op een gegeven moment zit hij te eten met de heidenen. Dan komen daar een stelletje Joden aan. En Joodse broeders komen eraan. En dan onttrekt hij zich van die heidense broeders. En doet hij net alsof hij niet met die heidense broeders heeft gegeten. En dan zegt Paulus, man, je bent aan het huichelen. Nou, dat is nou die Petrus. Ook een beetje huichelachtig, toch, af en toe.
Ja.
Ook in mijn kerkgang. Zit er vaak maar als een zoutzak bij. Niet echt geïnteresseerd. Ook de vlam van mijn liefde. Ja, het is vaak maar zo'n... Ja, rokend pitje. Mijn beste werken. In het Oude Testament zie je dat ook. Hè? Die beste offergave. Als er een lam werd gebracht of een stier werd geofferd. Maar die beste offergave aan God... Die hadden toch wat vellen en wat drek. Daar was toch wat as en wat afval bij. En nou is die hoge priester zo warmhartig. Dat hij nou mijn beste offergave, waar ook een beetje as en afval bij zit. Dat hij dat genadig wegneemt en brengt buiten de lege plaats. Maar in zichzelf is het onvolkomen. Zonde. Tweede gedachte. Dat is, hoe zit het nou met die verdiensten van de goede werken? Vraag en antwoord 63. Wat? Verdienen onze goede werken dan helemaal niks? Die God nochtans in dit en in het toekomende leven wil belonen. Hoe zit dat dan? Met de verdiensten. Goede werken zijn toch verdienstelijk? Er staat toch in de Bijbel dat Mozes zag op de vergelding van het loon. Er is toch loon? De Heere Jezus had toch gezegd van als je nou lijdt en vervolgd wordt om mijns naams wil dat je loon groot is in de hemel. Hoe zit dat dan met die goede werken en met de beloning? In dit leven staat er in het antwoord, de beloning geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade. In dit leven en na dit leven. Maar het is nooit dat je zegt van Heer, ik heb gewerkt, nou hou ik mijn loonzakje op. Zou je er wat in willen doen? Nooit als een knecht, wel als een kind. Nooit om loon, maar wel uit liefde. Ja, dat is een verschil. Knechten, huurlingen, die doen het om geld. En waar je dat meest verdient, daar ga je werken. Waar je nou het meeste per uur verdient, daar ga je je baantje zoeken. Maar zo is het in de Bijbel niet. In het geloof is dat niet zo. Kinderen dienen daar hun vader. Niet om geld, maar uit liefde. Een liefdedienst. Ja, dat is het. Zo spreekt de Bijbel. Niet over prestatie, maar altijd genade loon. God geeft wel wat. Oh, God is zo royaal. Maar nooit dat je dan zegt, nou heb ik dat verdiend. Nou heb ik daar recht op. We hebben contract getekend. Nee, God geeft altijd royaal, maar altijd uit zijn genade. Hè, er staat ergens in het woord van God dat al zouden we nou alles hebben gedaan, hè, wat God ons bevolen heeft, dan zijn we nog maar onnutte dienstknechten. Hebben we nog maar gedaan wat we schuldig waren te doen. God is helemaal niet verplicht om ons uit te betalen. En toch uit genade doet hij dat aan zijn kinderen. Gemeente, het spreekt van een grote genade. Als je nou zo de Heere mag dienen. Ik denk volgende week aan die drie ambtsdragers die bevestigd worden. Als je nou zo de Heere mag dienen. Dat je het nou doet. Ja, waarom heb je nou ja gezegd? Dat je het nou doet. Gewoon omdat Hij het nou zo waard is. Niet omdat jij er zin in hebt. Maar omdat Hij het, niet omdat de gemeente zo aantrekkelijk is om daarin te werken. Maar alleen omdat Hij het zo waard is. Daarom. Fijn als je er zo uit mag gaan trouwens ook. Je zegt, nou, ik heb 12 jaar gediend, 8 jaar of 12 jaar en dan ga ik eruit. Maar dan ga ik er niet uit in het idee van, ik heb zoveel frustraties opgelopen. En van, ik ben blij dat erop zit, met spuugpad. En je zegt van, ik had best nog een paar jaar willen zitten, want die liefdedienst aan Hem heeft mij dan nooit verdroogd. Ja, ik heb wel wat schade opgelopen. Maar die dienst aan Hem. Dat ik toch hier en daar eens een goed woord van mijn koning mocht spreken. Dat het nog weerklank vond ook. Ja, dat doet goed. Al zou er nou geen hemel zijn tot beloning en geen hel tot straf. Dan zou ik die lieve God nog dienen omdat hij het zo waard is. Dan zou ik u toch eeuwig lief hebben, o Heere mijn God. Kennen jullie kinderen dat verhaal over die monnik in de middeleeuwen? Een monnik in de middeleeuwen. En die liep met een fakkel, een brandende fakkel in zijn ene hand en een emmer koud water in zijn andere hand. Dan vroegen de mensen, joh, meneer de monnik, wat ben je nou toch aan het doen? Wat ga je ermee doen met die fakkel? En wat ga je nou doen met die emmer koud water? En toen zei die monnik, nou met die fakkel, daar ga ik de hemel mee in brand steken en met die emmer water, daar ga ik de hel mee blussen. Want, zei die, jullie behoren nou te leren God lief te hebben, niet om de hel te ontvluchten. En niet om straks in de hemel te komen. Maar jullie behoren nou te leren God lief te hebben om wie Hij is in zichzelf. Al zou u nou weten, zeker weten, God bestaat, maar de hemel bestaat niet en de hel ook niet. Zou er nog in de kerk komen? Of zeg ik van, nou ja, kan ik toch niet meer verloren gaan. Dus dan kan ik leven zoals ik wil. Ik hoef later toch geen verantwoording voor af te leggen. Ik zal toch geen straf krijgen en ook geen beloning. Zou er nog in de kerk komen? Gekke vraag, hè? Ik ben ervan overtuigd, al zou er geen hemel en geen hel zijn. Dan zou hier in de Maranatenkerk nog mensen naar de kerk komen. Weet je waarom? Omdat ze de Heere God zo hebben liefgekregen om wie Hij is in zichzelf. De gelovige en de goede werker. Er staat zo mooi dat de Heere dat genadig wil belonen. Ook al in dit leven. Ook al in dit leven. Die goede werken, die werken naar de wet. Niet als een, niet om je te redden, die werken. Maar wel als een regel. Om die te doen uit dankbaarheid. Vanwege de verlossing. En daarom doe ik ze ook met een des te warmer hart. Een des te intensiever. Uit dankbaarheid. Als een regel om naar te leven. Om getroost en veilig te gaan. Weet je, dat gaat de Heer nou ook al belonen in dit leven. Er staat ergens in de psalmen, we zingen het wel eens, wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Het is waar, als je naar de geboden van God houdt, ook al zet dat wel eens een streep door je eigen wil. Ook al is dat wel eens hartstikke moeilijk. En toch, Heer, omdat u het zegt, dan verloochen ik mezelf. Als je daar de kracht voor krijgt van God, dan zal je daar altijd rust en vrede op krijgen. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint. En gelovige die mag al, wie zijn wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon, nu al. Het is zoveel waard, de vrede in je hart. Een gerust geweten. Een gerust geweten. Dat is zoveel waard. He, als je samen in je verkeringstijd, als je mag houden aan Gods wet, rein mag leven. Afspreken jongens, afspreken. Dan krijg je rust in je hart. En dan blijft er glans. De glans blijft er nog op. En dan krijg je vrede in je geweten. Zekerheid in het geloof. En een blij gemoed. Dan zit de glans er nog op. Een slordig leven beloont God nooit. Een slordig leven geeft geen zekerheid. Geeft geen blijdschap in de Heere. Geeft geen troost in het gemoed. Geeft geen vrede in je hart. Maar staat er, de Heere wil ook belonen na dit leven. Dat is helemaal een geweldig onderwerp, ook na dit leven. Ik heb u wel eens verteld, geloof ik, de zaligheid is voor iedereen gelijk, maar de heerlijkheid is verschillend. Vroeger zei die oude mensen, een vingerhoedje is vol, maar een emmer is ook vol. Zaligheid wil zeggen vol. Vol van God. En de ene die krijgt een vingerhoedje, het is vol. En de andere die krijgt een volle emmer, het is ook vol. Het is allebei vol, alleen de ene die zal veel meer van Gods glorie kunnen bevatten dan de ander. Degene die hem trouw en met ijver hebben gediend uit liefde tot Jezus. Degene die 1 pond hadden, ze hadden allemaal 1 pond gekregen, die knechten van die koning. En de een had met zijn 1 pond 10 ponden bijver gewonnen. Die werd over 10 steden gezet. Zie je wel, die kreeg groot loon. En de andere had met datzelfde 1 pond 5 ponden bijgewonnen. En die kreeg heerschappij over 5 steden. Verschillende beloningen. Uit genade. De beker die wij na dit leven krijgen in dat nieuwe Jeruzalem. Die beker is van verschillend formaat. Verschillende maten. Maar ieder zal zo'n beker krijgen. De ene klein, de andere. Maar ze zullen allemaal vol zijn, die bekers. Overvloeiend vol. Is dat Bijbel wat u nou zegt? Dacht wel. Paulus zegt dat in vergelijking. Paulus neemt het voorbeeld van. Als je nou kijkt naar de hemel, zegt Paulus. Hè? Als je kijkt naar de hemel. En het is een heldere hemel, dan zie je daar de maan, en je ziet daar de sterren, en overdag zie je de zon. Hij zegt, nou de zon, de maan en de sterren, hè, die alle drie zijn ze in de hemel. Alle drie schitteren ze aan de hemel. Alleen de een heeft een grotere schittering dan de ander. En zo zal het zijn straks, de zaligheid is gelijk, ze zijn allemaal in de hemel, allemaal schitteren ze. Maar de een die zal helderder schitteren dan de ander. Ja, God beloont ook na dit leven. De behoudenis is voor iedereen gelijk, elk van Gods kinderen, maar de beloning is verschillend. Trouwens ook in de straf, in de hel zullen er trappen zijn. Dat is de andere kant van het verhaal. Ook in de hel zal een verschillende strafmaat zijn, ook in de rampzaligheid. Het zal voor de heidenen die God niet kennen, milder zijn dan voor u die het evangelie niet gehoorzaamt. De Heere Jezus zegt zo, heel opvallende tekst trouwens, heel opvallend, opmerkelijk. Die de wil van zijn meester geweten heeft, die de wil en niet gedaan heeft, de weg geweten, niet bewandeld heeft, zal met vele slagen geslagen worden. Dat zijn dus die mensen die het evangelie wel kennen, maar die hebben gehoorzaamd. Maar, zegt de Heere daar, degenen die de wil van zijn wezen niet gekend hebben, de heidenen die God niet kennen, en dan zegt de Heere erachteraan, en die dingen gedaan hebben die slagen waardig zijn, die zullen met weinige slagen geslagen worden. Lucas 12. Er zijn verschillende beloningen in de hemel. En er zal ook een verschillende strafmaat zijn in de hel. Ja, onze goede werken. Wat zijn dan die goede werken? Die je mag doen uit geloof tot Gods eer, naar zijn woord. Goede werken. Uit liefde tot de Heere Jezus. Goede werken. Ach, dat zit niet in het grote, in het vele. Maar het zit vaak in dat kleine, weet je dat? Ik heb het al vaker gezegd, een hand op de schouder. Of een hand om de schouder. 2 zusters in de gemeente. 2 zusters. 2 broeders. He, of je geeft als oudere zuster, een jongere zuster die het moeilijk heeft, je geeft eens een kus of een aanraking. Kan zoveel betekenen. He, als je vrijgezel bent, 1 zaam, niet 2 zaam. En je krijgt een aanraking van een oudere zuster. Dat kan heel wat betekenen, zo'n aanraking. Een liefdedaad, een bemoedigend woord. Al is het maar een klein beetje geitenhaar wat ik voor de tabernakel heb mogen aanbrengen. Het staat in de tabernakel dat die vrouwen die waren een beetje bezig met spinnen van geitenhaar. Die hadden geen goud, die hadden geen zilver, die hadden geen edelstenen. Die waren een beetje bezig met te breien. Nou, zit je op Poloppo, ben je aan het breien voor Roemenië. Nou, ook dat wordt beloond. In verbondenheid met Christus. Of een flesje zalf wat je besteedt in de dienst van de Heer Jezus. God vergeet dat niet. Of die tranen die je hebt geweend in de dienst van het koninkrijk, die worden vergaderd in zijn fles. God bewaart dat. Of die goede woorden over je koning die je hebt gesproken, juist op het moment dat een ander dat nodig had. God schrijft dat op in zijn gedenkboek. Of die paar euro's hè, die je verdiend hebt van je baantje, van je zakgeld. Geef toch die paar euro's voor de zending. Dat penningsje van de weduwe. Of die paar euro's van die jonge knul, van jouw zakcentjes. God onthoudt dat. Die beker koud water. God vergeet het niet. Koolbrugge zegt ergens. Ik was op bezoek bij een vrouw. En die vrouw, ja, vroeger arme tijd, natuurlijk 19e eeuw. Zeg, was op bezoek bij een vrouw en die had een baby aan de borst. Toen ik binnenkwam. En ze hield met haar voet, hield ze de wieg een beetje aan het schommelen, want daar lag een andere kleine in. En ondertussen was ze bezig om de aardappels aan te schillen. En met haar mond was ze een bijbelverhaaltje aan het voorlezen voor haar oudere dochter. Dan zegt Koolbrugge, die vrouw deed 4 goede werken tegelijk. Nou, dan ben je toch een hele spekkoper als je met je mond en met je handen en met je voeten kan. Ze gaf voeding, verzorging en ze deed een vertelling in verbondenheid met Jezus. Ziet u, dat zijn nou die kleine liefdedaden. Luther zegt zoiets van, kijk, een gelovige moeder hè, die haar kinderen bezorgt. Hè, of een gelovige kamermeid die de kamers veegt. Zegt, die betekenen meer dan alle monniken en nonnen in die kloosters bij elkaar. Luther zegt het zelfs zo, ik hou wel van Luther hoor, die man die is tenminste een beetje recht voor zijn raap. Luther zegt dit, hij zegt, kijk zo'n gelovige kamermeid hè, zegt, goede werken in verbondenheid met Jezus, goede werken, dat is in één woord samen als liefde, liefde. Hij zegt, en als zo'n dienstmeisje nou aan de aardappelschillen is en bezig is met het eten te koken, dan is het alsof ze voor God in de hemel zelf aan het koken is. Dat is een goede werk. Derde gedachte, daar gaan we weer eindigen. Vraag en antwoord 64. Maar maak deze leer dan geen zorgeloze en goddeloze mensen. Nee, zij. Want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Alleen al even over die vraag nadenken. Kan nog even gemeente, de laatste 5 minuten? Alleen even over die vraag nadenken. Maar maak deze leer dan geen zorgeloze of goddeloze mensen. Ik vind dat zo'n heerlijke vraag. Ik ben van mening, als je het evangelie van Gods genade, als je het vertelt, ik op de kansel, dominees op de kansel, dienaren van het woord op de kansel, als je het woord van Gods genade vertelt, en deze tegenwerping komt niet naar voren, dan heb ik het niet goed gedaan. Ik ga het eenvoudiger zeggen. Nou hoop ik toch echt dat u in die 2 jaar dat ik hier mag staan, dat u wel eens een gedachte hebt gehad van, tjoh, wat word je toch bij die Van Kampen makkelijk zalig. Ik bedoel dit, dat je op een gegeven moment, niet door mij natuurlijk, zo bedoel ik dat ook niet, je moet een beetje begrijpen, maar dat je op een gegeven moment al luistert naar het wonderbare evangelie van Gods genade. Dat je op een gegeven moment dacht en zag, wat is zalig worden toch makkelijk? Wat is zalig worden toch eenvoudig? Wat is zalig worden toch kinderlijk? Ik hoef dus eigenlijk helemaal niks te doen. Nee, ik hoef niet veel te doen, je hoeft helemaal niks te doen. Je zou bijna zeggen, nou dan is het, dat klinkt eigenlijk een beetje te makkelijk. Maakt dat dan geen zorgeloze en goddeloze mensen? Het is toch eigenlijk onvoorstelbaar, hè? Krijg ik nou alles voor niks? Zonder dat ik er iets aan heb hoeven te doen. Ik heb niets verdiend. En ik krijg alles zomaar van God. Gaat het dan zomaar? Ja, ja, het gaat zomaar. Het gaat zo. Voelt u geweten? Dat zit erachter. He, als er hier op de kansel verkondigd wordt, ja, het gaat niet zomaar, dan zit je onder de wet. En als er hier op de kansel verkondigd wordt, ja, maar het gaat niet zo makkelijk om mensen, dan zit je onder de wettische prediking. Maar als het evangelie van Gods genade wordt verkondigd, dan krijg je wel eens de indruk, Heer, het gaat inderdaad zomaar. En het is zo makkelijk, zo kinderlijk, zo eenvoudig. Dat kan toch haast niet waar zijn? Ja, dat is waar. En net de kerkgangers die ergeren zich eraan. Ik denk weer aan die oudste broer, hè, toen die verloren zoon thuis kwam. Weet je wat die oudste broer zei? Die heeft altijd zijn vader gediend. Ja, vanuit de wet. Vanuit de wet. Wel trouw, maar nooit met vreugde. Nooit met vreugde, die kerel. En dan gaat hij mokken, hè. Als hij dan ziet wat genade is, wat die vader aan genade betoont aan die jongen, aan die jongste zoon. Ja, dat is ook makkelijk. Die kerel, die broer van mij, die brengt alles door met hoeren en snoeren. En die komt terug en die krijgt het beste. En die krijgt nog eens een bokje van u. Die jongen die had niet begrepen wat genade was. Weet je wat ik moeilijk vind, gemeente? Ik vind het moeilijk op de kansel, dat is mijn gebrek, om nou te communiceren aan u wat genade is. Dat is zo heerlijk, zo fijn. Heel vaak zit je toch een beetje in de moraal, hè? Van ja, dan word je beter, dan ga je dat netje doen, dan ben je bidden, meer Bijbel lezen en zo. Hoort er allemaal bij, op zijn plek hoort dat erbij. Maar het is het niet. Genade van God is zo rijk, zo vrij, dat nou die trouwe jongen, ja jongen, jij hoort er ook wel bij, tuurlijk je hoort erbij, maar die verloren broer van je, net zo goed. Ik lees wel eens aan tafel, moet de reacties horen, ik lees wel eens aan tafel die gelijkenis van de boze wijngaardeniers. U weet wat ik bedoel? He, dat er sommigen waren, die waren al van de vroege ochtend waren ze bezig in de wijngaard van die wijngaardenier. Hard werken, de hitte van de dag en zo, schoffelen en knippen en van alles en nog wat. Nou, zweet op hun voorhoofd. En op een gegeven moment komen er daar nog een aantal bij ter elfde uren. Die hebben maar één uurtje in de wijngaard gewerkt. En dan gaat die man, die overnier, die wijngaardenier, gaat dan uitbetalen. En dan geeft hij degene die nou een hele dag gewerkt heeft, geeft hij net zoveel als degene die maar een uurtje gewerkt heeft. Ja, vind ik niet eerlijk. Ja, maar u weet niet wat genade is. Dus, nou ja, dan kan ik net zo goed een half uurtje werken. Kan ik net zo goed heel mijn leven doorzondigen en op... Zorgeloze en goddeloze mensen, u hebt het niet begrepen. Die actieve fariseer, ja ja, en toen die tollenaar, hè, in die tempel. Maakt dat dan geen zorgeloze en goddeloze mens? Nee, geen zins is het antwoord. Nee, natuurlijk niet. Het is onmogelijk dat zo die Christus door een waar geloof is ingeplant, niet zou voortbrengen vruchten de dankbaarheid. Kijk maar eens. Wie geraakt is door Gods genade, kijk eens naar die verloren zoon. Die heeft begrepen. Die jongen kwam terug. En na het feest bij vader, dacht je dat die kerel zei van nou, dan ga ik wel lekker terug naar de wereld. Ga ik weer feesten? Kom ik na een paar jaar weer terug? Natuurlijk niet. Die man die was zo geraakt door de genade van zijn vader, dat hij daar het feest, het gemeste kalf, de beste plaats mocht innemen. Ja, dat die jongen, die wilde voor altijd thuis blijven. Die wilde nooit meer weg. Die wilde maar één ding, dat was zijn vader dienen met de vreugde van zijn hart. Dat is genade. Maar geen zorgeloze mensen. Nee. Ja, mogelijk dat er dan geen vruchten van dankbaarheid komen. Vader, nou wil ik u dienen, u alleen. En kijk nou eens naar die boze wijngaardeniers. Diegenen die 1 uur hadden gewerkt en die toch wonderbaarlijk werden beloond. Dacht je dat ze zeiden van, nou ja, dan gaan we morgen weer, gaan we de hele dag aan de kant staan. Dan gaan we weer 1 uurtje, dan krijgen we net zoveel als gisteren. Nee, natuurlijk niet. Die mensen waren zo onder de indruk van de royaliteit van die wijngaardenier. Dat ze maar 1 ding wilden. Mag ik elke dag u dienen? Van de vroege morgen tot de late avond. Want er is geen heerlijke dienst dan de dienst van u, o royale meester. En kijk nou eens naar die tollenaar. Toen die gerechtvaardigd naar huis ging. Die man die was zo verbaasd over de vergeving van zijn schuld. Zo verbaasd, zo wonderlijk verbijsterd, zo verbouwereerd, zo... Die man heeft niet alleen zijn zonde beleden aan God, maar die ging jubelend en juichend. God de eer gevend, zo ging hij naar huis. Dat maakt geen zorgeloze, goddeloze mensen. Nee, dat maakt mensen die maar één ding willen. En dat is die wonderlijke, genadige God. Hem te dienen, hem eren, hem groot te maken. Het is onmogelijk dat wie Christus door een waar geloof is ingelijfd, door een waarachtig geloof, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Nou nog één iets. Ik zou het eigenlijk nog een beetje scherper willen zeggen. Er staat, het is onmogelijk dat diegene niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Dat woordje voortbrengen, dat zint me niet helemaal. In dat woordje voortbrengen, daar zit toch nog iets van presteren. Ik zou ervoor willen pleiten om in plaats van dat woordje voortbrengen, om daarvoor te zetten het woordje dragen. Begrijp je wat ik bedoel? Het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant niet zou dragen vruchten der dankbaarheid. Dat zegt de Heere Jezus zelf. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Indien gij in mij blijft, dan staat niet, dan zult gij veel vruchten voortbrengen. Alsof het nog een beetje aan mijn prestatie ligt. Nee, indien gij in mij blijft, dan draagt u veel vrucht. Het is zijn sap, zijn kracht als het ware, die door me heen gaat werken. En zo komen de vruchten. Ik heb het alleen maar te dragen als een takje, als een rankje. Hij zorgt voor die vrucht. Die vrucht moet ik niet gaan doen. En dan moet ik zorgen dat ik ga groeien en zo. En ga van alles en nog wat gaan doen. Nou ja, hij doet het door mij. Hudson Taylor, de man van de China Inland Mission. De grote zendeling in China. Die heeft die les in zijn leven moeten leren. Hij schrijft ergens, Hudson Taylor. Hij zegt, vroeger had ik de gewoonte, hoe pas tot bekering kwam. Toen had ik de gewoonte om te vragen of God mij wil helpen. Heere God, wilt u me alsjeblieft helpen? Hij zegt, later heb ik geleerd om het andersom te vragen. Heere, mag ik u helpen? Voel je het verschil? Eerst dan denk je van, nou ga ik die mensen allemaal, ik ga het doen. God, wilt u mij helpen? Later heb ik geleerd, heren, mag ik u helpen? U doet het eigenlijk, maar mag ik dan u een handje helpen? En zegt, en nog later heb ik geleerd, komt het, of God zijn werk door mij heen wil doen. Dan doet hij alles. Zoals de rank, zoals de wijnstok, zijn sappen door mij heen. Hij doet het. Niet God die mij moet helpen, of ik die God moet helpen. Werkhuis. Maar Heere, doe u het door mij. Ik heb jarenlang hard voor God gewerkt. En God stond maar te wachten. En hij zei, wanneer kan ik nou eens beginnen om door jou heen te werken? Voelt u het verschil? Werken voor God? Of dat hij nou door jou heen kan werken? Het belangrijkste hier in die Maranatha-kerk in Rotterdam. Het belangrijkste is niet, de les die ik moet leren is niet... Hoeveel werk er nou moet worden gedaan. Hoeveel werk er moet worden gedaan. Het belangrijkste is hoeveel de Heere door mij heen kan doen. Dan doet hij het door mij. Laat het ons gebed zijn. Laat mij daarom in u blijven groeien, bloeien. O heiland die de wijnstok zijt. Uw kracht moet in mij overvloeien, want anders ben ik een wis verderf bereid. Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij. Amen. We gaan zingen, Psalm 18, vers 7. Psalm 18, vers 7.